Goedemorgen, broeders en zusters. Ook vanmorgen willen we nog voor het avondmaal een gedachte doorgeven. Ik heb er wel niet zoveel tijd voor gehad, want gisteren was het ook een zware dag. Maar ook een gezegende dag in de Ede. En dan neem ik altijd maar als vervolg een stuk uit de bergrede. Dan hoef ik nooit te zoeken. Maar dan gaan we gewoon verder met waar we gebleven waren. En dat is Matteüs 7. Dat zijn van die heel eenvoudige woorden. Waarvan je zou zeggen dat is goed voor de zonderschool. Maar Jezus heeft ze zelf gesproken. En ze bevatten een enorme diepte en hoogte. Ondertussen hebben we het opgezocht. Matteüs 7 vers 7. Daar staat: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt ontvangt. En wie zoekt vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Of welk mens onder u zal als een zoon hem om brood vraagt hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel het goede geven aan hen die hem daarom bidden? Alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus, want dit is de wet en de profeten. Gaat in door de enge poort. Tot zover. Bid en gij zult ontvangen. Bid en gij zult ontvangen. En zoekt, en gij zult vinden, en klopt, u zal opengedaan worden. Niet de enkeling, maar een ieder die bidt. Een ieder die klopt, en een ieder die zoekt. En achter deze woorden van onze Heer in het Heiland staan miljoenen ontgoochelden. Duizenden mensen hebben gedacht, gemeend, dat ze op die woorden vertrouwen konden stellen. Ze hebben gebeden, gesmeekt, gekermd, zonder resultaat. In benauwde uren, in dagen van ziekte, in oorlogstijd, ze hebben zich tot God gewend en ze zijn niet verhoord. En dan ging het niet om kleinigheden, om een examen, een rijexamen, om goed en mooi weer in de vakantie. Ja, dat zijn onze problemen misschien. Maar ze ontkwamen niet uit de catastrofe. En tot God hebben geroepen, de Joden. Om niet te spreken van de Mohammedanen, de heidenen roepen tot God. En de christenen in hun vele variaties. En let erop dat hier de naam van Jezus niet in staat. De hemelse Vader. Of laat ik zeggen, de naam van God is er door de leidende vorm. Door een bepaalde uitdrukking van de gebiedende wijs uitgelaten. Maar heeft liturgische gebeden. Achter in mijn Bijbeltje staan gebeden voor zieken in doodsnood. En daarnaast staat voor kranken in hun uiterste. Zieke troost om gewillig te sterven, staat er ook nog bij. Je ziet, je kunt er heel wat vinden in zo'n Bijbeltje. Onder hele deftige woorden. En als men dan bidt en men ontvangt niet, dan zegt men: ja, maar God verhoort op zijn wijze. Hij alleen weet wat goed is. Inderdaad, zou ook niet anders moeten. Maar dan komen natuurlijk de vragen opstijgen. Is kanker dan goed voor de mensen of voor de familie? Of een zwaar ongeval? Of heeft kan men zeggen dat een geesteszieke enig nut heeft van zijn kwaal? En we kunnen dat allemaal wel passeren en zeggen halleluja. En God is goed. Maar je zult toch moeten weten, toch enigszins moeten weten hoe het rijlt en zeilt in dat koninkrijk der hemelen. En je zult toch ook ergens oprecht moeten zijn voor jezelf. Je kunt wel zeggen, ja, ik ben beter, terwijl je nog hinkend voortloopt. En dan staat er nog wel in dat God goed is, in vers 11. Want er staat dat de hemelse vader goede dingen geeft. Dat staat er letterlijk. Het goede staat hier. Maar er staan letterlijk goede dingen. Agatha. Weet je gelijk als je zo heet, wat dat betekent. Alle gaven die goed is en elk geschenk dat volmaakt is, dat daalt van boven neer, van de Vader der lichten. Bij wie geen verandering is of zweem van omkeer. God is goed. Dat is ons axioma. Maar wij krijgen niet altijd het goede. We hebben vaak een hele zware strijd. Een hele zware strijd. Natuurlijk kunnen we dwaze dingen van God begeren. Een kind kan aan zijn vader vragen om een scherp mes, dat krijgt hij ook niet. Nee. Die vraagt natuurlijk, hoe moet je daar nou mee doen? Je eigen steken. Maar dat weten wij ook wel. Er zijn vleeselijke christenen die vragen dit en dat. En dan zouden we kunnen zeggen, ja, we kunnen best begrijpen dat de hemelse vader niet kan verhoren. Maar het is dan toch wel een dooddoener als men dan zegt, ja, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Want daar heb je dan niets aan. Je staat voor onbeantwoorde gebeden. En dan zeg je, ja, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En je bedoelt ermee, ik kan er geen pijl op trekken. De ene heeft geluk en de ander heeft dan pech. Maar God, die denkt zo moeilijk en die denkt zo anders als wij. Hij heeft wel ons het verstand gegeven, maar dat is dan toch niet gelijk met zijn verstand. Er is geen coördinatie mogelijk. Maar daar staat in Jesaja 55. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Zoeken. Terwijl hij te vinden is. Bidden. Roept hem aan. Terwijl hij nabij is. En dan de goddeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Kijk, dan zie je dat er staat zijn gedachten zijn anders dan onze gedachten. En waarom? Ja, wij vergeven niet menigvuldiglijk. We zitten hier misschien nog met wrok in ons hart. Nog ergens te mokken over iemand. Misschien heb je net wat gehad in je gezin. Ja, gebeurt nog wel eens als je optrekt. Dat er dan wat is. Ja. Ja, maar de Heer zegt, zo ben ik niet. Want mijn gedachten zijn anders dan bij jullie. Ik vergeef menigvuldiglijk. En ik denk er niet meer aan ook. Onze ouders spraken van die zee van eeuwige vergetelheid. Waar de hele zaak in ging. En Corrie ten Boom zou zeggen, dan moet je niet gaan zitten vissen. De goddelozen verlaten zijn weg. En dan ben ik er. Want zijn gedachten zijn anders dan de onze, want hij is volkomen goed. En daarom heeft hij volkomen goede gedachten. Want als je volkomen goed bent, dat spruit voort uit je gedachten. Je kunt nooit slechte gedachten hebben en dan volkomen goed zijn. Hij is volkomen goed en barmhartig. Er is een heel bekende tekst in de Pinksterbeweging. Al wat gij bidt, geloof dat gij het hebt ontvangen. En het zal u geschieden. Er zijn ook velen mee ontgoocheld. Maar je hebt er niets aan om schuilvinkje te spelen met die dingen. Je moet de harde feiten onder de ogen zien. Ik heb heel wat in mijn leven meegemaakt. Heel wat gehoord en gezien. Daar zou een rubriek van kunnen openen. Maar als er staat, als gij bidt, geloof dat gij het hebt ontvangen. En het zal u geschieden, staat in Marcus 11. Dan staat er nog wat achter. Er staat achter, wanneer gij bidt, vergeeft wat gij tegen iemand hebt, opdat de Vader in de hemel u vergeven. Dan zie je al opeens een voorwaarde die de Heer stelt. Een voorwaarde dat je nooit kunt rekenen op een verhoring van het gebed als je brok in je hart hebt. Als je gebonden bent. Wij stelen niet. Wij drinken niet. En als we drinken, drinken we natuurlijk matig. Kijken we wel vooruit. Maar je kunt dan toch wel vol jaloezie zitten. Vol eerzucht. Je kunt hard zijn. Als iemand tot mij komt, en we hebben tegenwoordig meer mensen die bij ons komen dan ik ooit in mijn hele leven gehad heb, dat weet mijn vrouw ook wel, die verlossing zoeken, vooral jonge mensen, dan staan wij ervan te kijken, wie er allemaal komen. Maar je bent zelf onrein. Hoe kun je dan een ander redden van onreinheid? Als je zelf koppig bent. En iemand die zegt, ik zoek verlossing van mijn koppigheid. Ik had van de week nog een gesprek met iemand die wilde van zijn... Hij zegt, ik kan niet van mijn gedachten af als ik moeilijkheden heb. Ik kan er maar niet van afkomen. Ja. Waar moet zo iemand dan naartoe? Als die dan bij me komt en ik zeg, ja joh, ik kan er ook niet van afkomen. Tja. Dan vallen we beide in de gracht. Wij liegen niet. En wij hebben geen openlijke zonde, uitslaande zonde, maar wij hebben verfijnde zonden die in de geestelijke wereld liggen. Daar laboreren vele christenen aan. Jacobus zegt, gij vecht en strijdt, omdat gij niet bidt. Als je niet bidt, dan ga je vechten en strijden. Je moet toch wat doen. Of gij bidt wel, maar gij ontvangt niet. Dat kan dus ook. Doordat gij kwalijk bidt, verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. Nou, ik moest gisteren een preek maken en dan schrijf je mij je invallende gedachten op, is het waar of niet? Dan zeg ik, Heere, leid me er maar bij. Overspelige, zegt hij er dan achter. Je ontvangt niet, want je bent een overspelige. Wanneer ben ik een overspelige? Als ik contact heb met de boze geesten. Als je een dubbel contact hebt, je hebt een contact met God, maar je hebt ook nog een contact met de machten der duisternis. Als je hartstochten hebt, wereldse begeerten, grootsheid des levens, driften, die opjagen. De Heer zegt, wanneer je bidt, moet je de deur van je binnenkamer dicht doen. En bid tot uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene is, die zal het u vergelden. Bidden, dat is ergens zijn waar de natuurlijke mens niet is. Daarvoor moet je in binnenkamer zijn. Die deur sluiten, dat zijn beelden. Je moet je kunnen verheffen. Je moet loskomen van je gebondenheden, anders kom je daar niet binnen. De discipelen zeggen, leer ons bidden. En wij zouden het ook moeten kunnen zeggen. Leer ons bidden, want je kunt wel zeggen, ja, mijn gebed is niet verhoord. Maar heb je wel leren bidden? Kun je in de geestelijke wereld binnentreden of gebruik je een ijdel verhaal van woorden? Je kunt ook door je bidden geen pressie op God uitoefenen. Je kunt een hele nacht doorbidden dat het je niet baat. De Heer zegt niet dat je dat doen moet. De Heer zegt, dat doen de heidenen wel. Een veelheid van woorden dat ze hebben. Bidden, dat is een geheimenis van het Koninkrijk der Hemelen. Een verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Dat is bezig zijn met de dingen in de onzienlijke wereld, met de engelen, met de duivelen, met God die geest is, met de Heilige Geest, met inspiraties, met gedachten die geassocieerd zijn met de woorden Gods. De leer van het Koninkrijk der Hemelen is een vernieuwing van denken. Bidden behoort tot de vernieuwing van denken. Want als die discipelen zeggen, leer ons bidden, dan bedoelen ze niet zoals het in het Oude Testament, want dat konden ze ook wel. En niet als de fariseers, dat konden ze ook wel als het nodig was. Maar ze zeggen, wij moeten dat bidden hebben dat u heeft. En je kunt geen nieuwe lap op een oud kleed zetten, want dan scheurt het. En daarom, dat bidden van ons moet berusten op de gedachten die we vinden in de Bijbel. Vandaar dat je de Bijbel moet lezen. Dat je de woorden van Jezus moet bestuderen. En dan zegt de Heer, als je zoekt, zoek dan eerst dat Koninkrijk Gods. En al het andere wordt toegeworpen. Zoek dat Koninkrijk Gods, wees daarbij eerlijk. Misleid jezelf niet. Het gaat om je eeuwig heil, het gaat om je eigen heil. Het gaat om je eigen kroon en je eigen troon, waar je op zitten komt, komt te zitten. Het is een heil voor jezelf. En voor je gezin, en voor de gemeente, en voor ieder met wie je in aanraking wil komen. Dat heil moet je hebben. En daarom moet je eerlijk zijn voor jezelf. Als je dan weet, ik ben gebonden, dan zegt een van die visioenen die we gehoord hebben, laat je dan bevrijden. Ga het eens na, wat mankeert er nu nog aan mij? Ik weet drommels goed wat mijn zwakke plekken zijn. Waar de duivel op inslaat in mijn leven. De heer toont me nog eens wat in de droom. Vannacht ook weer. Ik heb het aan mijn vrouw verteld, maar dat doet hij nou niet ter zake. Maar ik herinner mij een droom. En dan stijg ik, dan begin ik te vliegen. Dan ga ik hoog de lucht in. Dat is een bijzondere prettige gewaarwording. Dat is een beeld van je kunnen verheffen. Maar opeens merkte ik in die droom dat ik wat aan mijn been had. En ik keek en hing er net als bij een vlieger een staart aan van prikkeldraad. Ja, ik wist het al. Ik denk, joh, daar moet je vooruit uitkijken. Je bent geen dief. Je bent niet rauw in je woorden. Je maakt je zo niet zo gauw verkeerde woorden zeggen. Maar je bent wel gauw geïrriteerd. Mijn zuster heeft eens tegen me gezegd, ze zegt, je zal wel een hoop lastige mensen op je weg krijgen. Ze zegt, maar God wil jou ervan afhelpen. Moeilijke mensen. Ja, nou als ik me dat dan maar voorhoud. Maar wat doe ik dan? Dan zeg ik tegen mijn vrouw, je moet eens voor me bidden. Je moet me eens de handen opleggen. Kijk, dan, waarom? Omdat ik de eeuwigheid in wil. Absoluut vrij. Ja, dat is mijn eigen belang, dat weet ik ook wel. Kijk, als u zegt, ja, ik loop maar door. Ja, dan kom je in de mist. U zit hier voor uw eigen belang, niet voor ons belang, niet voor mijn belang, maar u zit hier voor uw eigen zaak. En daarom kan ik het ook eerlijk zeggen, en als je nou voor je eigen zaak zit, zorg dan dat je ook jezelf goed doet. Dat je ervan opsteekt. Doe die wrevel uit je hart weg, die nijd, dat eerbejacht. Die Heer zou zeggen, die bezorgdheid, die wrok, die jaloersheid, die onreinheid. Dat oordelen. Heeft je net gehad over een ander. Oordeelt niet. We hebben dat een vorige keer gehad. Dat negatieve denken. Want God kan je niet gebruiken. Je bidt en je ontvangt niet omdat je kwalijk bidt. Laat uw licht zo schijnen dat de mensen uw goede werken zien. Want goede werken, dat die komen voort uit goede gedachten. Die komen voort uit een gezonde leer. Goede werken, ook in de gemeente goede werken. Oh, wij zijn over het algemeen beste mensen hoor, ik ben daar van overtuigd. Ja. Maar ook in de gemeente, ik heb wel eens gedacht, er zijn belastingontduikers en er zijn bijdrageontduikers. Het ene doe je voor de staat en het andere doe je aan de gemeente. Nou, ze zijn natuurlijk, ze geven het verkeerd uit. Dat doet het Rijk ook. De Heer zegt, goede werken in de gemeente. Laat uw licht schijnen opdat de mensen uw goede werken zien. Dat ze je goede gedachten zien, behulpzaam zijn. Als er een stoel verzet moet worden, dat je vooraan loopt. Of laat je het alleen maar merken als iets niet naar je zin is? Wij moeten zorgen dat wij geestelijke mensen worden. En geen kleine kinderen die altijd wat hebben. Misschien erger je wel eens aan de mensen. Erger je misschien wel in de gemeente, aan de voorganger. Het is ook best mogelijk. Ja. Jezus zegt, wee degene door wie de ergernissen komen. Oude Statenbijbel. Wee degene die door wie de ergernissen komen. Ja. Jantje zit te smakken, weet je wel. En vader ergert zich. Hoe komen nou de ergernissen erin? Door Jantje, nee, door vader. En dadelijk neemt broer het over. En die geeft die ergernissen door. Kijk, en Jantje zit te smakken. Daar komt de ergernis niet door. Want als iedereen zijn mond houdt en iedereen over iets anders begint, dan komt er geen ergernis in de wereld. Maar de Heer zegt, wee degene door wie die ergernissen komen. En door wie komen die ergernissen? Omdat je doorvertelt. Omdat vader tegen moeder zegt, moet je eens horen, die knul. Daar komen de ergernissen mee in de wereld. Niet door die jongen. Want die jongen die zwakt alleen maar. Die doet geen zonde. Maar als je eraan ergert, ik zeg niet dat je zegt, moet joh, ga maar door. Het leert wel af. Als je een meisje krijgt. Niet waar? Maar dat wij ons daaraan ergeren is de zonde. En dat je erover spreekt is een nog groter zonde, want weet degene door wie die ergernissen komen, je geeft het door. Moet je aan, aan jezelf vragen, geef ik er wel eens wat door van die ergernissen. De telefoon die stond gloeiend. Ja. Jezus zegt, ze moeten er wel zijn, die ergernissen. Maar weet degene als je ze doorgeeft. Door de telefoon. Gebed heeft te maken met geestelijke mensen. De Heer zegt, zoek in de geestelijke wereld. In het koninkrijk der hemel. Zoek niet alleen in de zichtbare wereld. Je kunt een huis gods bezoeken. Je kunt een samenkomst bezoeken. Dat is uiterlijk. Maar zoek je ook God. En zoek je zo dat je vindt. Dat je open gedaan wordt. De Heer zegt in vers 24. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet. Horen en doen. Dat staat er verder in vers 24. En wat zegt de Heer als je zijn woorden hoort en ze doet. En als je ook vanmorgen goed luistert en het doet. De Heer zegt, dan ben je geen domkop. Domme mensen zijn gebonden mensen. Merkwaardig, gisteren vroeg een meisje aan mij, vindt u dat nou? Die zit in een gezin met allemaal knappe koppen, en het meisje dat heeft dan geen hoger onderwijs. En al die broers en zusters wel. Ik zeg, ja, maar het gaat niet of je gestudeerd hebt, of je intellectueel bent. Ik zeg, het gaat erover of je gezond verstand hebt. Er zijn mensen die prachtig kunnen lezen. Ik zeg, er zijn mensen die gewoon lezen. Ik zeg, maar je helemaal niet lezen kunt, is je eigen brek. Als je eigen naambordje nog niet kunt lezen op de deur, dan mankeert er wat aan. Ik zeg, dat is het nou. Ik zeg, dat zijn domme mensen. Die hebben een gebrek. Dat wil niet zeggen dat ze gestudeerd moeten hebben. Dat heeft er niets mee te maken. Die zegt, het kan best voor de intellectuele verborgen zijn. Het kan een handicap zijn. Maar je bent een verstandig man, zegt de Heer. Die mijn woorden hoort en doet, dat is een verstandig man, dat is geen domkop. En hij zegt, er is een weg die door de onzienlijke wereld leidt. En bid dan dat jouw wijsheid gegeven wordt. En de Heer zegt, het zal je gegeven worden als je niet twijfelt en twijfelt. Je hoeft niet altijd met die natuurlijke dingen bij God te komen. Die lossen zich vanzelf op de Heer, maar zeg, maak je niet bezorgd. Je vader weet wat je nodig hebt. Dan weet hij dan niet wat je geestelijk nodig hebt. Ja, dat zou je natuurlijk kunnen vragen. De Heer die zegt, je vader die weet wel wat je nodig hebt. Dus kom maar niet te vaak met al die natuurlijke dingen. God weet het wel, welke kleren je moet hebben, of je geld te weinig hebt. Of je natuurlijke dingen bij God te komen. Die lossen zich vanzelf op de Heer, maar zeg, maak je niet bezorgd. Je vader weet wat je nodig hebt. Dan weet hij dan niet wat je geestelijk nodig hebt. Ja, dat zou je natuurlijk kunnen vragen. De Heer die zegt, je vader die weet wel wat je nodig hebt. Dus kom maar niet te vaak met al die natuurlijke dingen. God weet het wel wat je, welke kleren je moet hebben, of je geld te weinig hebt, of je geen werk hebt enzovoort. Maar waarom moet je daar dan niet mee komen en met die geestelijke dingen wel? Weet je vader dat dan ook niet, dat je je zo vaak ergert? En dat dat een nood is? Omdat je zit te wrokken en dat dat een nood is? Of dat je onrein bent en dat dat een nood is? Ja, maar kijk eens hier, ik dacht zo bij mezelf, als ik met de natuurlijke dingen kom, dan word ik elke dag mee geconfronteerd, dat ziet iedereen. Dat weet je, dat komt elke dag, elk uur komt het naar je toe. Als je een tekort been hebt, dat ziet iedereen. En dan zeggen ze, heer, die doen een groot wonder als dat tekorte been geneest. Maar dat wat van binnen geneest, dat ziet niemand. Kijk, dat komt vanzelf naar boven, die aardse noden. Want die treffen je in de zichtbare wereld. En de Heer zegt, maak ze maar bekend onder bidden en dankzegging, dat is al goed. Maar daar moet je niet te zwaar aan tillen. Kijk, want daar ben je veel te veel zelf mee bezig. Dat komt uit je hele leven. Ik verdien te weinig. Ik zit in zorgen. Je zegt, dat weet de vader ook wel. Want dat staat op je gezicht te lezen. Ja. Dat stempelt je leven. Net als genezingen in de zichtbare wereld. Maar de onzienlijke wereld is veel belangrijker. En maak hem dat bekend, want als je hem dat niet bekend maakt, misschien dat je er helemaal niet meer aan denkt. Aan die geestelijke nood. En je zegt, nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Bid en u zal gegeven worden. Weet je waar dat werkwoord in staat? Dan moet je je oude schoolkennis opfrissen. Hè? In de gebiedende wijs. Bid en u zal gegeven worden. En in het Grieks is de gebiedende wijs een herhaling. Zoals de tegenwoordige wijs ook vaak een herhaling is. Dus dat wil zeggen, bid en u zal gegeven worden, blijf voortdurend bidden. Dat betekent het eigenlijk. Bid, telkens. Continueer het zoeken. Zoekt, dat wil zeggen, blijf zoeken. En klopt, blijf aanhoudend kloppen. Dat is de zuivere bedoeling. U zult vertalingen hebben waar u dat in kunt terugvinden. En bidden is hier vragen om de dingen uit de onzienlijke wereld. Je hongert en je dorst naar de gerechtigheid. Niet naar geld, niet naar een goed leventje, dat mag je ook wel. Maar je hongert en dorst naar die absolute gerechtigheid waarvan hier zo vaak gebeden wordt, naar die volmaaktheid. En dan zegt de Heer later in Lucas 18, dan moet je doen zoals die weduwe. En wat deed die weduwe? Dat je voortdurend moet bidden. Niet verslappen in je gebed. Ze kwam telkens voor die rechter, staat er. En ze zegt telkens, doe me recht tegenover mijn tegenpartij. Volhouden. Dat is een deel van je wapenrusting. Bid daarbij aanhoudend met bidden en met smeken. Bij elke gelegenheid in de geestelijke wereld. Daartoe wakende, met volharding. Volharding voor wie je verantwoordelijkheid draagt. In je gezin. Voor je huisgenoten. Voor je kinderen. Waar je voor op de bres moet staan. Voor de broeders en zusters in de gemeente. En maar blijven vragen. De Heer zegt niet, je moet urenlang bidden. Hij zegt, dat doen de geveinzen. Dat doen de heidenen. Urenlang bidden. Je moet niet een bid dag houden. Maar je moet een biddend leven leiden. Hoort u het verschil? Een biddag, dan zeg je, jongens, nou, ik trek mijn jasjes vandaag uit in de geestelijke wereld en ik ga er eens op inhakken. De Heer zegt, jouw leven moet een gebedsleven zijn. Dat is het onophoudelijke. Daarom waarschuw ik wel eens dat wij de dingen niet moeten forceren, maar dat leven moet kloppen. Een leven van gebed, dat is ook een uitdrukking. Dat is dat je hogerop stijgt. Niet waar dat je die ketenen niet aan je voeten hebt. Want dan kun je niet stijgen. Geen prikkeldraad, maar ook geen andere ketenen. Moet je laten bevrijden. Moet je niet zeggen, daar ben ik de voornaam voor. Daar loop ik hier al te lang voor mee. De Bijbel zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Wanneer? Nou jongens, ik ga vandaag eens een uur lang de dingen bedenken die boven zijn. Als u uw Bijbel leest en je gaat een uur studeren, dan laat het een vreugde voor je zijn. Voor je plezier. Maar daar staat bedenk de dingen die boven zijn, dat bedenken gebiedende wijs. Weet je wel? Bezig zijn met de wereld Gods, met de engelenwereld. Bedenken de dingen die boven zijn. Om een voorbeeld, je hebt een lastige jongen. Wij zeggen dan die het moeilijk heeft. Ja. Ja. Nou weet je drommels goed, dat is die jongen niet, maar het is die macht. Nou dat zie je wel. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Moet je altijd aan denken. Heb je het in de gaten? Dan moet je niet zeggen op een regenogenblik, net als Luther, ik kan het ook nog anders. Ja. Maar dan moet je voortdurend denken, dat is die niet. Nou, en daarvoor heb je misschien. Om het jou te leren dat je voortdurend bezig bent met de dingen die boven zijn. He? Dat is de opgave. Voel je wel? Niet, hier zitten, nou zeggen, nou, die vrouw van mij is wel eens lastig, is humeurig. He? Nou ja. Ja, van mij, nou, zoek het maar uit. En dan zeggen, nou, het is eigenlijk een boze. We zullen toch niet met elkaar moeten praten. Nee, de voortdurend zeggen, dat is ze niet. De Heer zegt, bid zelfs voor degene die je haten, die je geweld aan doen. Wanneer? Voortdurend die gezindheid hebben die Jezus had. De hemelse gezindheid. Ik wil hun redding. Ik zoek hun bevrijding. Ik zoek dat de Heer ze bewaart. Vernieuwing van hun leven bewerkt. Dat zoek ik zelfs in mijn vijanden. Kijk, en als je dan zegt, ik bid en ik ontvang niet, vraag dan eens of je aan die eisen voldoet. Van dat koninkrijk der hemelen. Of dat in je leven klopt. Want je kan wel zoveel bidden, maar de Heer die zegt, je moet eens rekening houden met mijn woord. Dat is jouw opgave. Want daardoor kun je tonen dat de liefde Gods in je hart is uitgestort. En als je dus bidt voor zieken, dan moet die liefde Gods aanwezig zijn. Jegens alle mensen. Dan moet je niet iets hebben tegen een ander. En zolang je dat nog hebt, dan zegt de Heer, laat nou maar die gaven en ga dat nou eens eerst in orde maken. Ja, maar hij heeft ongelijk. De Heer zegt, ga dat nou maar eens eerst in orde maken. God geeft een wens van je hart. Ja. Wanneer? Als je niet geblokkeerd bent door je ongeestelijkheid. Als je geen echt contact hebt in de geestelijke wereld. Bidden is contact opnemen. En als je bidt, dan moet je dezelfde intenties hebben, dezelfde bedoelingen hebben, als degene tot wie je bidt. Kijk, als ik tot God bid, dan nader ik tot God. Maar dan moet ik met diezelfde gedachtenwereld vervuld zijn waarmee hij vervuld wordt. Want anders kan hij niet tot mij naderen, want dan staan we als vreemden tegenover elkaar. Als u iets vraagt aan iemand, dan moet je dezelfde gezindheid hebben als de gever. Want er staat niet bidden, want bidden dat kan zoveel betekenen. Maar hier staat letterlijk vragen. In vele Bijbels staat gewoon vragen, het is het woord. Als je het in het woordenboek opzoekt, dan staat er ook nog achter bedelen. Rekening houden met de wil van de Heer. Dat aan hem vraag je, en zijn wil is altijd goed hoor. Dat zegt de Bijbel, de wil des Heeren, het goede en het schone. Maar weet je wat de Heer zegt daarachter, daar heb ik maar één zin erachter gelezen. Maar ga eerst in door de enge poort. Voelt u dat de poort eng is? Als je jezelf voor de Heer stelt, dan zeg je, Heer, het is een verdraaid enge poort. Ja. Nou, dat kunnen we dan wel met elkaar beamen. Kom niet met bijbedoelingen, want dan ga je door die enge poort heen. Kom niet met gebondenheden en met lasten, want die gaan er niet net doorheen en je blijft ervoor steken. Maak je geen zorgen, de Heer zegt, ga in door die enge poort en kies dan die smalle weg. Er gaat geen onreinheid langs en daar kun je niet met hardheid, daar kun je niet met onbeleefdheid komen, met ongemanierdheid. Daar kun je niet komen met wrok, met jaloersheid, met noem maar op. Dat gaat er niet meer mee door, dan moet je maar roepen om bevrijding. Maar als je iets wil verkrijgen, dan zul je ook moeten voldoen aan de voorwaarden. En let erop. Anders zou je zeggen, dan is het voor geselecteerde mensheid. En dan zegt hij hier, een ieder die bidt. Ja? Je kunt er nog geen eens onderuit. Want een ieder die bidt. Want hij is gestorven opdat een ieder die gelooft het eeuwige leven hebben. Klein en groot. De kleinste onder ons wordt niet buitengesloten om te ontvangen. en de grootste niet, de rijkste niet en de armste niet. Ja, een vrouw niet en ook een man niet, een intellectueel niet of ook niet iemand die niet gestudeerd heeft. Heeft er niets mee te maken. Maar er is een voorwaarde, gaat in door de enge poort. En wordt nou ook niet moe om te zoeken. Want er staat, zoek telkens. Dat is de herhaling. Zoeken. Het koninkrijk Gods ligt niet voor het oprapen. Je zult de mensen de kost moeten geven die zeggen, nou, het is mij te geleerd. Daarom zoeken. In de natuurlijke wereld hoef je de dingen niet te zoeken. Maar het koninkrijk Gods is geen bazaarartikel. Je kunt het in de hemel niet halen. Waar ik niets van zeg, hoor, verder van de hemel, dan blijf ik ook. God zoekt ook. Ja, ja. God zoekt ook. En ik kan rustig zeggen dat zijn zoeken ook niet altijd beloond wordt, hoor. Die krijgt ook niet altijd wat hij zoekt. Tenminste, niet 1, 2, 3. Wij ook niet. God zoekt bijvoorbeeld aanbidders. Die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat wil zeggen, God zoekt mensen die ten nauwste met hem verbonden willen zijn. Die heeft hij al gezocht van voor de schepping. Mensen die iets in hem zien. In zijn grootheid, de heerlijkheid van zijn en zijn majesteit zien. Aanbidden, dat is, wil zeggen, die vol verwondering zijn voor wat hij is. Over zijn goedheid. Die zeggen, ik wil een nauwe liefdesband hebben met hem die zo heerlijk is en zo rein en zo machtig. Dat is hem aanbidden. Dat is je verwonder. En Jezus zoekt ook. Want het zijn geen onbekende woorden voor de Godheid. Want Jezus zoekt het verlorene. Hij zoekt het verlorene om te behouden. Dat wil zeggen, om het verlorene op die hoogte te brengen, op dat niveau, dat die mensen beantwoorden aan dat doel dat ik nou net gezegd heb, dat God zoekt van een mens. Jezus zoekt de mensen te behouden, omdat ze, opdat ze aanbidders worden van God, in geest en in waarheid. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege zoekt, met gebeen, met ernst mijn aangezicht. Door gebeen, met ernst mijn aangezicht. Dat zal ik doen. Ik zoek de zegen, alleen bij u. Ja. En als je niet beantwoord wordt, tot doorgaan. De waarheid is, onze zuster de Groot, ik zeg het omdat wij onze broeder zo goed kennen, die is overleden. Dat heeft mij bijzonder aangegrepen. Niet omdat het sterven van mensen me ook vaak nogal aangrijpt, maar omdat je zo bijzonder mee verbonden was. Net als het in je eigen gezin zou zijn. Behoort nou broeder de Groot nu ook tot die ontgoochelde? Maakt hij nou de indruk dat hij een ontgoocheld mens? Nee. Maakt broeder de Lorm nou een idee vanmorgen als ik hem zo bidden dat ik zeg, nou, dat is een ontgoocheld mens? Begrijpt u, er is toch nog iets anders. Wij staan natuurlijk bij grote vragen. En toch, als we zo'n begrafenisdienst daar meegemaakt hebben, dan zeg je, ik ervaar geen nederlaag. Dat heb ik beslist niet ervaren. Ik heb wel veel vragen, maar ik heb geen nederlaag ervaren. Er was geen spanning. Er was geen paniek om hem. Er was enkel rust. Waarom? Omdat dat koninkrijk der hemelen, dat eeuwige leven stond op de voorgrond bij die mensen. En de laatste woorden die ze zegt, je gaat maar door. En ze kon een ander nog bemoedigen. En sterken. Ze zegt, maar je moet je niet laten ontmoedigen. Geen grote woorden had ze. Maar ze had iets gezien van het koninkrijk der hemelen. Ja. Dat is een geweldig iets. En het eerste lied uit uw breekt uit bundeltje, dat zal wel blijven. Het lied dat zuster Corrie de Groot zelf gemaakt heeft. Al zou de vijgenboom niet bloeien. Geen opbrengst aan de wijnstok zijn. En dan vind ik dat zo machtig. Nochtans. Zal ik juichen. De Heere, Heere is mijn kracht. Dan merk je dat het toch, ondanks alle schijnbare nederlaag, dan toch een uitkomst is. Dat je zegt, Heere, U gaat toch verder. Het is geen verloren zaak. He? Maar wij zien wel dat we een keiharde strijd hebben tegen het Rijk der Duisternis. Dat wij op een niveau moeten komen dat we zeggen, hier, en wij blijven in de rust. Ik weet niet wat Stefanus gebeden heeft. Heer, verlos mij van die krengen. Die fariseers. Hij zegt, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Ik zie hem al. Ja, dat was zijn gebed. Ik weet niet wat Petrus in de gevangenis gebeden heeft. Hij lag te slapen. Dus dan zal hij wel niet veel gebeden hebben. Van een rusten. Hij lag te slapen. En de anderen die baden voor hem. Maar dat is het, hè. Die rust, je verwijt niet iemand. Broeder de Grote heeft niet gezegd, dat is de gemeente zijn schuld, of dat zijn de oudsten, daar hebben de oudsten schuld aan, of dit of dat, daar heb ik schuld aan. Nee. We gaan geen schuld zoeken. Dat doet de duivel. Wat zoekt de mens? Om te beantwoorden aan dat doel Gods. Aanbidder te worden. Zoekt hij die nauwe weg met van die voortdurende gemeenschap met God, om verder te komen. De Heer zegt, zoek die weg in het koninkrijk. Ik heb een groot deel van mijn leven doorgebracht met zoeken van de dingen van het koninkrijk Gods. En dan moet je veel afstand doen van de natuurlijke dingen, en langzamerhand wen je er wel aan. Maar de Heer zegt, jij hebt nou die opdracht om te zoeken op deze manier. En kloppen, telkens kloppen. Het Grieks kent twee woorden voor kloppen, hoor. Tussen haakjes. Het ene, dat is bonzen. En het andere is zo. Nou, hier wordt dat tikken bedoeld. Snap je? Je kunt er ook opslaan. Dus noods met een hamer, dan hoor je het ook wel. Ja. Let erop, geen geweld. Dat zachte woord wordt gebruikt, tikken. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Hoef je niet te schreeuwen. Dat deden die Baalspriesters. Maar hou vol, telkens terugkomen. Geen onwaarachtigheid, geen frustraties, geen mokken en wrokken. Je niet beledigd gevoelen, je niet gekwetst gevoelen. Laat het nou allemaal maar zitten. Ik weet wat ik zeg, want ik moet het zelf ook altijd in de gaten houden. De Heer die zegt, kom tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. God is goed. Waar blijkt het uit? Daar ligt een steen en daar ligt een brood. En nou, die lijken zo van verre, lijken ze in het oosten erg op elkaar, die ronde stenen en die ronde brood, hoor. Je zal er zo in tuinen. Denk er dan maar aan Jezus, zegt de duivel zegt tegen Jezus, maak van die stenen maar brood. Dezelfde vorm hebben ze al. Nee? Maar het is een hard eten. Jongen, eet die steen maar op. Maar je honger wordt er niet door gestild, je geestelijke honger. Een aal lijkt net op een slang. Maar dat scheelt zoveel niet. Maar die steen is koud en hard. En die slang is vergiftig. En God geeft je geen slang voor een aal. Hij doodt je geestelijk niet. En later zegt de Heer, geen schorpioen voor een ei. Een ei bevat leven. Hè, en een schorpioen bevat vergif. En ze hebben dezelfde vorm. De hemelse Vader doet dit dood. Hij is geen vijand van de mens. Hij is goed voor de mens. Een aardse vader, zegt Jezus, is niet volmaakt. Gij die slecht zijt. Dan kun je zo heerlijk achter schuil gaan. Hè? Nou ja, hij heeft zelf gezegd. Dan blijven we dat maar tot onze dood toe. Hè? Ja, ja. Dan kun je niet achter verschuilen. Maar de Heer bedoelt, er zijn vaders. En die zijn goed voor de kinderen. Al vibreren de machten mee. Zo is het ook nog. Beste vaders. Ja, maar die jongen die zou zeggen, hij moest naast me zitten. Weet je wel. Want ik kom om verlost te worden van de drift. Hij zegt, mijn vader moest naast me zitten. Maar de hemelse vader geeft alleen goede dingen. Zijn gaven. Nou, ga dan in de binnenkamer en vraag er nu maar eens om. Lucas zegt, dat is de Heilige Geest. Dat zijn de begaafdheden van de Heilige Geest als wijsheid en kennis. Dan moet je bij God zelf zijn. Zoek mij, zegt de Heer. Ga bij hem te raden. Je moet niet anderen laten zoeken. Je moet zelf kloppen. Je moet zelf zoeken. Je moet niet lui zijn. Want zoeken, dat vereist een bepaalde inspanning. En als je zoveel tijd hebt om in de wereld je positie te zoeken, dan blijf je niet meer over voor het koninkrijk Gods. En de vraag is, heb je nou verbinding met God? En nou sta je daar bij het altaar en je wilt bidden, heb je nou iets tegen je broeder? Ja, want wij willen toch een eenheid vormen, het is vanmorgen al gezegd, onze zuster. Een eenheid, een hechte eenheid. Ja. Ik heb in de broederraad gezegd, de broederraad moet een hecht blok zijn. Als die broederraad een hecht blok is, dan komt die gemeente vanzelf op. Dat is het probleem niet. Maar die mensen moeten één zijn. En ik heb gesproken over een tweede stap. Ja, dat was Peter Bronsveld. Er waren heel wat instemmers. Ja, 224 stemmen. 132 instemmers. Dat is een hoog percentage. En 86 ook die instemming gaven. Maar 6 niet. En verder. Nou, we moeten nog 7 van de enquête hebben, dat is alles. Want er zijn mensen die hebben gedacht, ja, maar de helft die heeft niet gestemd. Nou, dat zijn er 7. Die had ik ook graag nog. Maar dat geeft verder niet. Maar dat was de tweede stap. Maar weet u wat de derde stap is? Om de gemeente tot eenheid te brengen. Dat is de derde stap. Hier zegt, en dan ga je daar eens aan beginnen. Zal wel een tijd nodig hebben. Ik schat zo'n 1,5 jaar. Maar komen zal het, hoor. Weet u, de profetieën zeggen het ook. We komen er wel. Ik maak me helemaal niet bezorgd. Want de Heer staat erachter, want het is zijn wil. Die stap, die komt. Die mensen worden aaneengesmeed. Zorg dat je erbij blijft dan. Dus heb niets tegen je broeder. En dan zegt de Heere, daar eindigt hij mee, als ge nu wat wilt, dat u de mensen doen, doe hun ook al dus. Want dat is de wet en de profeten. Laten we daar nou dan mee eindigen eventjes. Nee? Je wilt dat de mensen vriendelijk tegen je zijn. Dat ze positief tegen je staan. Ja. Dat is een gulden regel. Moet je opletten dat de mensen die gulden regel negatief hebben gezegd. Wat jij niet wilt dat jou geschiet, doet dat ook aan anderen niet. Dat is negatief. Jij moet niet doen aan een ander wat je niet wilt, dat ze jou ook niet doen. Maar Jezus zegt het positief. Hij zegt, je moet doen aan die mensen wat jij wilt dat ze aan jou doen. Dat is veel sterker. Die laat het niet er gewoon uit. Ja, want ik doe dat niet. Ja, dan heb je nog niks gedaan als je iets niet doet. Want hij zegt, je moet het wel doen. Positief. Want dat is de wet en de profeten. Dat is... Ik meen niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar om die wet te vervullen. En de wet staat, zegt God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dat is het doel van je gebed. En je naaste lief te hebben als jezelf. Allermeest de huisgenoten des geloofs. Amen. Heer, wij danken u dat we een ogenblik bezig mochten zijn hier met uw woord. Heer, het was een opdracht om maar weer de bergrede te nemen, Heer. Maar het heeft mij gefascineerd. Een ogenblik. Heer, ik dank u dat dat woord van u een macht en een kracht verbergt, Heer. Zeer sterk. Heer, en ik heb het in het midden van de gemeente gelegd, opdat mijn broeders en zusters ermee gaan werken. Heer, er niet over discussiëren, maar het gaan openbaren. Heer, ik wil zelf aan de kop blijven lopen. Heer, en daarom zal ook in mijn leven elke vlek en rimpel moeten verdwijnen. Heer, en ik dank u dat dat mogelijk is. Want zoals een broeder bad, wij hebben perspectief. Wij hebben een kracht in ons, die het mogelijk maakt, van de Heilige Geest. En daar danken we u voor. Zegen ons verder in deze samenkomst. Amen. Heer Jezus, wij komen met elkaar tot u. Heer, wij danken u. Dat wij behoren mogen tot het lichaam des Heeren. Heer, en u wilt dat uw lichaam gezond is en sterk in de geestelijke wereld. Heer, en dan willen wij ook voortgaan, meester, om uw geboden bekend te maken. Heer, dat is onze opdracht. Heer, dit evangelie, dat eist de hele mens op. En daar zullen wij aan moeten voldoen. Heer, en wij bidden u ook in het bijzonder een zegen voor alle die onder ons ziek zijn, die gewonden zijn, die in nood zijn. Heer, wij roepen uw naam aan dat gij daarin voorziet.
Heer, wij kunnen ze nu niet allemaal naar voren laten komen. Heer, maar raak gij ze aan. Heer, dat ze een geweldige zegen meenemen door middel van het woord. Door middel van het avondmaal. En dat ze gesterkt zijn door de schone en heerlijke liederen, Heer, die we vanmorgen gezongen hebben. Die blijheid, het was een feest. Heer, wij willen dat meer beleven. En we willen nog meer beleven uit uw grootheid en goedheid. Zegen onze luisteraars, Heer, en bemoedig en vertroost ze en sterk ze. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, de Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.